Haha, boom! Een nieuwe Viva Valentine. Eigenlijk een Sunday special. Vandaag met opnieuw terug van weg geweest. Weer teruggekomen hier op het nest. Dennis van der Meij. Welkom, man.
Hey. Yay. Ja,
dankjewel.
We gaan het over energie hebben. We hebben vorige keer heb jij een heel goed bekeken verhaal hier afgestoken over energieprijzen, over het nut van zonnepanelen, groene energie, de energietransitie die in Nederland uitgerold moet worden. Eventjes in de notendop, voor mensen die misschien die aflevering niet hebben gezien. Wat is er? Wat is de status van de energietransitie op dit ogenblik in Nederland?
Dat langzaam.
Praat alsjeblieft goed dicht in je mic.
Wat je nu heel erg ziet is dat, dat langzamerhand komen wel de consequenties, zeg maar, van al het beleid komt nu aan bod. Nu zien we dat heel erg.
Ja.
Dus we zien nu eigenlijk wat er met netverzwaringen, omvormers die uitvallen. Energieprijzen die aan het dalen zijn op bepaalde tijden. Dus we zien nu zeg maar de consequenties. Een klein beetje groene transitie, dat is hartstikke goed. En dat is, dat is ook belangrijk als het maar langzaam gaat. En nu gaat het eigenlijk te hard. We kunnen dat bijna niet meer.
Wat het grote probleem is met groene energie, met wind- en zonne-energie, is dat het onbetrouwbaar is. Want je kunt niet weten wanneer de wind waait. En weet je weet in ieder geval dat als de zon schijnt, is dat overdag. En als het bewolkt is, dan wek je niks op. En die onstabiliteit die dat eigenlijk creëert in het systeem, op het net, die moet opgevangen worden.
Ja.
En dat is dat zorgt ervoor dat als er te veel energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld doordat het heel lekker weer is of de zon schijnt en het waait ook nog eens een keertje, dan moet dan zegt Microsoft met zijn datacenters van nou, ik neem wel die overtollige energie af, die wil daar graag voor betaald worden. En je ziet ook inderdaad dat op dat ogenblik de prijzen worden negatief dan. Dus dat betekent dat in theorie mensen die dan met hun zonnepaneel zon opwekken, die wekken iets op waar zo weinig vraag naar is dat de prijs negatief is.
Ja.
Dus dat je eigenlijk moet betalen om het kwijt te kunnen.
Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wat er het systeem ingaat, moet er ook uit. Dus het systeem is altijd in balans. Dus er gaat net zoveel elektriciteit het systeem in als wat eruit komt.
Ja.
Op het moment dat je dat niet doet, dan krijg je dus een blackout.
Ja.
En hoe doen ze dat nou? Ze zeggen nu gewoon heel makkelijk, als er veel aanbod is, dan moet de vraag omhoog.
Ja.
Nou, dat hadden we vroeger met het nachttarief. Dan werd energie goedkoper. Dan ga je meer energie consumeren. Nou, nu is die prijs zo laag geworden dat die zelfs onder de nul af en toe doorzakt.
Niet 's nachts, maar overdag.
S'nachts ook hoor.
Okay.
Dat zeker als het hard waait en er is geen vraag.
Ja.
Dus dan heb je ook weer een aanbod in de nacht.
Okay.
En dan zal je zien dat de prijs ook weer naar nul gaat. En op een gegeven moment zakt die daar ook wel eens onderdoor.
Ja.
Uiteindelijk, dat is gewoon vraag en aanbod. Dat is een stukje economie natuurlijk. Dat is, dat is niet zo moeilijk. Ik zeg altijd hetzelfde met appels en peren. Want ik had er even twee mee. Ik dacht, ik kom uit mijn eigen tuin. Dus dit hangt bij ons zeg maar aan de boompjes.
Gefeliciteerd. Ja.
Ja, nou ja, een beetje eigen opwek, hè. Uh-huh. Wat je ziet, als je nu, zeg maar, ik moet nu al die appels plukken en die peren.
Yeah. Ja,
als ik die nu, zelf heb ik er te veel, want ik heb drie appelboompjes en twee perenboompjes staan.
Ja.
We hebben te veel aanbod nu eigenlijk, dus we kunnen het niet meer zelf opeten. Nu zou ik het kunnen verkopen.
Ja.
Nou, iedereen bij ons in de straat, die heeft ook een appel en een perenboompje.
Ja.
Nou, die gaan dus hun eigen consumptie, dat kunnen ze opeten. Maar al die appels, die komen nu allemaal tegelijk van die boom af.
Ja. Dus er is geen vraag en heel veel aanbod.
Er is veel aanbod. Dus dat betekent dat als ik dit nu op straat wil gaan verkopen, dat de prijs zakt.
Ja.
Want niemand hoeft het, want iedereen heeft het zelf.
Ja.
En er zijn er maar een paar. Dan kun je zeggen, luister, er is misschien iemand die het wil afnemen van je.
Ja.
Alleen tegen een bepaalde prijs.
Ja, dat is duidelijk marktprincipe. En dan heb je dus de situatie in Nederland dat er heel erg gestuurd wordt op energiebesparing. En je zou kunnen zeggen van, nou ja, weet je, het is prima als je bespaart op, weet ik veel, brandstof. Of als je bespaart op, weet ik veel, het gas waarmee je verwarming aanzet. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar besparen op elektriciteit is problematisch. Want dat werkt ook weer verstorend in die balans tussen vraag en aanbod.
Ja, als de besparing niet zeg maar van tevoren wordt aangegeven. Dus als jij zelf op een gegeven moment zegt, luister eens, er gaat nu laten we zeggen, ze weten nu hoeveel energie hier in de studio wordt gebruikt.
Ja.
Nou, dat wordt van tevoren gaan maken energieleveranciers daar een profiel van. Dus die zeggen, alle huishoudens weten we globaal wat ze opwekken. We weten hoeveel ze nodig hebben.
Mm-hmm.
Dus of ze terugleveren of consumeren, dat weten ze van bedrijven, dat weten ze van scholen. op het moment dat jij daar een tegengestelde berichting, richting van hebt, dus dat jij zegt, ja, luister eens, ik gebruik niks, maar ik heb ineens zonnepanelen en die leveren wel terug, of ik zou terugleveren en op dat moment doe ik het niet, omdat ik mijn omvormers uitzet of ik ga meer stroom gebruiken,
ja,
dan krijg je een onbalans. Dat zijn de, dat is ook, dat noemen we ook letterlijk en figuurlijk onbalanskosten.
Ja.
Dus dan is zeg maar op het moment zelf is er meer aanbod als vraag, of andersom, meer vraag als aanbod. En dat verschil,
ja,
dat is onbalans en die moet ook opgelost worden.
Oké, okay, en dan heb je dus het officieel is de zonnepanelen, hoe zou ik het zeggen, de push vanuit de overheid dat iedereen zonnepanelen moet, dat is niet gestopt. Dus je ziet nog steeds, ja, dat er een, ik zag van de week weer een verhaal voorbij komen dat alle bedrijfspanden van een bepaalde grootte verplicht zijn om zonnepanelen, ja, te installeren. Hoe maakt het sens om mensen te verplichten zonnepanelen te installeren als de, het grote probleem van het energienetwerk niet het aanbod is, niet de vraag is, maar de onbalans tussen vraag en aanbod?
Nou, het maakt in zoverre sens dat als we, ik zeg al, we zijn eigenlijk als een soort, heel veel wordt uit Europa beslist, dus dan denken we dat dat in Nederland wordt beslist, maar dat is helemaal niet zo, want okay, we hebben gewoon Fit for 55, het programma, dus dat we CO2-reductie moeten hebben. We moeten ergens reduceren.
Ja.
Dus we hebben gewoon, dat is de groene agenda.
Ja.
Nou, die wordt uitgerold en daar zit dus een deel in dat je gewoon veel elektriciteit duurzaam moet opwekken.
Ja.
En dat is ook eigenlijk het grootste probleem. Je moet het duurzaam opwekken. Maar ja, dan is de vraag, als je dat weersafhankelijk doet, wanneer wek je het dan op? Ja, ja. Als het hard waait en als de zon schijnt.
Ja, precies.
En zit onze vraag op dat moment? Nee, nog niet allemaal.
Niet altijd.
Nee, en eigenlijk veel te weinig.
Ja.
Dus we krijgen steeds meer opwek als de zon schijnt en steeds meer ook opwek als de wind hard waait.
Ja.
Alleen ja, als het dan de wind 's nachts niet waait, dan heb je een probleem.
Kun je heel even laten zien hoe die prijs zich gedraagt over een dag?
Ja, nou, dit zijn de energieprijzen. Ik weet niet of
je zeggen, F11 moet je even doen.
Ja. Oké, dit zijn de energieprijzen van gisteren. Het is vandaag, nemen we, is woensdag. Dus okay, dit is van afgelopen dinsdag voor de kijkers. Wat zie je gebeuren? Dit zijn de uurprijzen. Dus dit is wat de markt energie waard vindt. Dit is nog los van overheidssubsidies. Hier zitten geen toeslagen op, geen btw.
Ja.
Deze prijs voor elektriciteit, dan moet nog ongeveer voor een consument ongeveer 20 cent bovenop.
Ja.
Wat zie je nou gebeuren? Je ziet 's nachts om 12 uur dat de prijs relatief hoog is. En die duikt naar beneden tussen richting 5 en 6 uur. Hoe komt dat? Dan trekt de wind aan.
Ja.
Dan hebben we relatief weinig vraag. We krijgen meer aanbod. Dat betekent dus dat wij mensen moeten gaan stimuleren en bedrijven van, joh, je moet nu wel wat gaan doen,
ja,
want vraag en aanbod moet gelijk blijven.
Mm-hmm.
Dan zie je in de ochtend dat de piek weer omhoog gaat, dus dan zie je dat de energieprijzen weer enorm stijgen. Dat komt omdat fabrieken dan starten, scholen starten, consumenten worden wakker.
Ja.
Dan hebben we niet meer opwek, want de wind waait nog steeds zo hard als dat die is.
Ja.
Maar dan gaan we dat verschil opvullen met gas en kolen en kern.
Okay.
Zo dus moet je dat zien.
Dat zijn dure kilowatts.
Kilowatturen, ja. En dan gaat de prijs weer omhoog.
Ja.
Nou, dan zie je 's middags die prijs weer naar beneden duiken. Waarom? Dat is die zon die doorkomt. Normaal komt die zeg maar om een uur of 11 op.
Ja.
Nu dinsdag, ik zat ook gisteren in de auto naar huis toe.
Uh-huh.
Dan zie je dus ook dat aan het eind van de middag brak de zon ineens keihard door. Nou, dat zie je ook in de prijzen. Die drukt de prijs weer naar beneden.
Ja.
Hier zie je dus ook dat iedereen die zonne-energie opwekt.
Uh-huh.
Op dat moment is het eigenlijk minder waard geworden.
Ja.
Want ja, de prijs die daalt omdat jij opwekt.
Ja. En waarom is het zo moeilijk voor mensen om te begrijpen dat hun energie tussen 1 uur 's middags en 5 uur 's middags in Nederland op dat ogenblik een negatieve waarde heeft? Jammer dat we niet we niet zien wat die prijs precies is.
Nou, maar er zijn wel een aantal dagen, we kunnen wel even wat terug, dat we even kijken waar we wat negatief tegenkomen, want hier zie je wat minder. Hier zie je ook alweer een aantal dagen. Nou, dit is een mooie dag.
Je ziet niet dat die onder nul. -5.
Hij zit onder nul.
Het is niet veel onder nul. Het scheelt niet heel veel.
Dat is ook daar, de markt die wordt wel een klein, want iedereen kijkt hiernaar.
Ja.
Consumenten, dit zijn dynamische contracten, dus als je een dynamisch contract hebt per uur, dan zit je hierop.
Ja.
In juli is hij een keertje min 50 geweest.
Wow.
Nou, dat heeft een mega schok door de markt heen gejaagd. Want toen werden mensen ineens van bewust van, fuck, die gaat helemaal niet goed.
Ja.
Achter deze markt, dit is de day-ahead markt. Dus dit wordt vanmiddag om 2 uur, wordt de prijs voor morgen bekendgemaakt.
Okay.
Hier gaan mensen ook op anticiperen. Want die zeggen, hey, de prijs wordt negatief. Of ik ga nu mijn energie bijvoorbeeld. Of de omvormer uitzetten als hij te negatief wordt.
Okay.
Nu zie je dat heel veel energiehandel wordt nu verplaatst van de day-ahead, dat is dit.
Ja.
Naar de intraday, dus naar de dag zelf. Dus we gaan het. Hier zie je heel veel prijsfluctuaties, zie je niet meer. Want dat verplaatsen ze nu naar een andere markt.
Okay.
Dus ze houden vermogen weg van deze markt. zodat dat later op de dag verhandeld kan worden.
Ja, ja.
Dus je ziet dat heel langzaam dat de prijzen zeg maar weer wat naar de achtergrond zakken. Uh-huh. Dit kunnen mensen zien. Dit ja. is ook waar op gehandeld wordt. Hier wordt op geanticipeerd. En dat willen we eigenlijk niet.
Nee.
Want stel nou dat de prijs negatief is. En jij zegt op dat moment, luister eens, ik ga mijn auto keihard opladen. Of bedrijven zeggen, ik ga meer consumeren op dat moment.
Ja.
Terwijl dat niet is ingeprijsd en niet bedacht van tevoren. Dan krijg je dus een steeds grotere onbalans.
Ja.
Die onbalans moet opgewekt worden op dat moment. Want dan gaan we meer consumeren. We zetten zonnepanelen uit. Ja, iemand moet dat vermogen dan wel opwekken.
Dus nog meer marktmanipulatie om maar nog
meer. Dan krijgen we nog meer volatiliteit in de markt.
Ja.
En de onbalans... Dat is ook dat zeg maar dat zijn hele dure kilo. Die zijn nog veel extreem duurder.
Okay.
Want iemand moet op het moment in het kwartier dat hij is, moet iemand dat vermogen kunnen opwekken.
Ja, dat...
dat kan alleen tegen krankzinnige prijzen.
Ja.
Daarvoor okay. staan de hele grote accupakketten die je ziet die landelijk worden uitgerold. Die zitten helemaal niet op de markt waar de particulieren zitten. Nee, die zitten op de onbalansmarkt voornamelijk. Ja. En dan gaan ze gewoon zeggen: oh, er is nu een overschot. Dan ga ik opladen. Dan krijgen ze enorm veel geld voor.
Nog heel even van mijn idee. Wie bepaalt die intraday markt?
Wat... De markt, net wat je zegt.
Maar dat zijn dus verschillende energieleveranciers.
En afnemers. En dus de grote spelers, dus de Tennet, die het net zeg maar beheert. Ja. Die doet natuurlijk niet met onafhankelijke bedrijven zaken.
Nee.
Er zitten gewoon een aantal partijen tussen.
Ja.
En die koppelen vraag en aanbod. En die doen gewoon van al hun klanten, leveren die als waar een pool in. Van ik heb zoveel aanbod, zoveel vraag. Ja. Nou, dat komt allemaal bij elkaar. En daar komt een veiling voor. Dus dat wordt geveild als het ware.
Okay.
En dan kan je gewoon je vermogen inzetten op basis van... Nou, ik heb vermogen beschikbaar. Ik denk dat er meer vraag is. Nou, zo wordt dat op... Dat is gewoon puur markt. Net zoals de... Okay. Net als de
dus energiemaatschappijen zitten daarin. En die zijn dat met elkaar dus aan het bekokstouwen. Oh. Nu merk je dat... want dat vind ik interessant. Energiemaatschappijen nemen dus energie af. Maar hebben ook inmiddels... Dus dat zeg ik goed, toch? Energiemaatschappijen zitten op die intraday-markt.
Ja, ook op alle markten zitten ze.
Oh, okay,
ja, ze zitten overal.
Maar stel je voor, die zien aankomen. Morgen tussen 12 en 3 zijn die prijzen negatief.
Ja.
Weet je wat? Misschien kan ik een rol spelen in het opwekken.
Ja?
Want iedereen die in het gebied van die energieleverancier zonnepanelen op zijn dak heeft... Die zouden misschien overgehaald kunnen worden om die zonnepanelen uit te zetten.
Juist.
En sterker nog, wat hebben we gezien? Het wordt niet gevraagd. Het staat in de kleine lettertjes in een contract. Ze zetten gewoon je omvormer uit.
Dat lijkt zo, want dat is dat verhaal van Radar.
Ja.
Nou, daar heb ik ook. Ik heb hem ook even nagekeken, want meestal kijk ik dat soort programma's eigenlijk niet. Daar heb ik niet zoveel interesse in, zeg maar.
Uh-huh.
Ik weet een beetje hoe de markt werkt. Er werd daar gesteld dat omvormers op afstand worden uitgezet.
Maar dus betekent dat mensen die zonnepanelen op hun dak hebben, op dat ogenblik, als die omvormer uitstaat, leveren die
niet
geen
terug.
Energie
nou,
meer naar
dat is helemaal waar.
Ja.
Hij gaat uit. Maar waarom gaat hij uit? Kijk, het net is, je moet het zo zien. Het net is net als je bloedvaten in je lichaam. Je hebt het hart, dat is de energiecentrale.
Ja.
Dan heb je de aorta waar heel veel energie doorheen gaat. En het wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Al die adertjes worden steeds kleiner. In je tenen zitten hele kleine adertjes.
Ja.
Die energiecentrale die bepaalt het ritme.
Ja.
Die zorgt ervoor dat de energie door je lichaam gaat.
Ja.
Nu zijn we eigenlijk aan het eind van ons lichaam allemaal energiecentraletjes aan het plaatsen.
Ja.
Dat zijn de mensen thuis die aan het eind van een kabeltje zitten. En dan proberen we energie terug te persen.
Ja.
Dat gaat niet. Daar zijn eigenlijk de kabels te dun voor. Dan kunnen we het niet meer transporteren. En dan gaat een omvormer van zichzelf uit. Want dat is een beveiliging.
Ah.
Hij moet eigenlijk de druk verhogen om terug te kunnen leveren. Zo moet je het heel gesimplificeerd zien. Hij moet de druk verhogen. En als hij de druk verhoogt, dan wordt de spanning te hoog.
Ja.
Dat betekent dat al je apparatuur die hier hangt, die is helemaal niet geschikt voor die te hoge spanning. Dus er is een maximale spanning. En op dat moment zegt de omvormer, ik wil meer terugleveren. Dat wil iedereen in de straat. Dus de druk wordt hoger en hoger en hoger.
Ja.
Totdat ze op een gegeven moment uitgaan. Want de druk wordt te hoog. Anders gaat de apparatuur in je huis te barsten.
Ja, okay.
Dus ze zetten hem niet fysiek uit op afstand. Dat kan ook niet. Dat is
het is gewoon beveiliging in het ding zelf.
Omdat het net eigenlijk die energie niet kan transporteren.
Wat raar dat Trosradar dan zegt dat de energiemaatschappij het uitzet.
Nee. Dat is dus niet zo. Want dat kunnen ze ook niet. Hier nog niet. In Duitsland zie je dat nu wel. Daar krijg je nu, er is nu weer een nieuwe subsidiepot gekomen. Want we moeten blijven stimuleren, ook in Duitsland.
Ja.
Nou, daar gaan, als je zonnepanelen, een accu en een autolader hebt, dan krijg je 10.000 euro subsidie voor de hele installatie. Maar ze zijn nu bezig om te zeggen, maar als er tekorten zijn, willen we je wel kunnen knijpen. Als er overschotten zijn, willen we je terug kunnen knijpen. Maar ook als er tekorten zijn op het net, willen we je terugknijpen.
Ja.
Dus dan kan je warmtepomp niet meer volledig draaien. Dan zeggen ze, nou, die gaan we gewoon wat terugschroeven.
Ja.
Dat vind ik wat zorgelijker, want dan ga je dus in mensen's eerste levensbehoeften ga je wat knijpen.
Nou,
dat is een beetje
krankzinnig dat een partij waar jij klant bij bent, gaat bepalen wat jij wel en niet kunt gebruiken op dat ogenblik.
Nou ja, maar dat heeft met vraag en aanbod. Het is sowieso eigenlijk, vroeger waren we heel erg gewend, stekkertje erin en wat stroom. Ja. Nu zie je dat, dat gaat gewoon niet meer op. Want het is er soms niet.
Maar dat basissysteem van oké, we willen dan die energietransitie, en met we zeg ik van de GroenLinks en de PvdA-stemmers en de VVD-stemmers en iedereen die daar heel erg pro-EU is, die willen allemaal die energietransitie. En in de praktijk zie je dus dat je er wordt iets afgebroken. Weet je, gas in Groningen gaat dicht. En er komt iets voor in de plaats wat gewoon minder goed werkt.
Ja, het is weersafhankelijk, de opwek. Ja. Het is misschien ook wel goed. Ik moet altijd disclaimers erbij geven. Hè, want dan ik heb ook de reacties van de vorige video zitten nalezen. En daar zitten allemaal mensen die gaan gelijk. Ja, maar je hebt zelf ook zonnepanelen. En je zegt niks over Bitcoin. En ik probeer heel erg gewoon uit te leggen fysiek waar het naartoe gaat, zonder dat ik daar, ik heb er wel een mening over en ik vind sommige dingen ook wel een beetje raar, in de statement, maar ik probeer het zo helder mogelijk te zien dat mensen zien waar het naartoe gaat, dan kan je erop anticiperen.
Ja, nee, oké, daarin staan we. Ik vind als libertariër, wat ik altijd voor me zie, is een overheid die probeert op de stoel te gaan zitten van een engineer. Ja. Weet je, en dat hebben we gezien met gezondheid, hoe dat uitpakt. We zien wat er gebeurt als de overheid op de stoel gaat van een soort van financiële engineer, economen. Krijg je een soort van systeem wat totaal uit balans is. En als ze op de stoel gaan zitten van energie-engineers, dan zie je ook daar een systeem wat totaal uit balans is. Politici zijn helemaal niet goed in, ze kunnen sowieso niks, maar ze kunnen vooral niet technische problemen oplossen met politiek.
Nee, ze zijn heel erg bezig met wetgeving. Het is een soort papieren werkelijkheid waar we in leven.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je ziet, want dat is het solderen is niks anders. Daar zeggen we dus eigenlijk, je mag nu energie opwekken in de zomer en dan mag je dat wegstrepen tegen je verbruik in de winter. Dat is,
hoe lang gaat dat nog door?
Ja, nu zijn ze er weer mee bezig en zeggen ze vanaf 2025 moeten worden afgebouwd. Ik zag nu gisteren alweer een berichtje dat ze zeiden, we weten niet of we het redden. Maar ze zeggen 2030 is het eindpunt, dan is sowieso eraf.
Maar het is, ik bedoel, het is toch onhaalbaar. Er zit een onbalans in de markt en de overheid is eigenlijk dat aan het betalen met ons belastinggeld. Dus er wordt een systeem gebouwd wat fundamenteel uit balans is. Omdat dat is de aard van hoe energie wordt opgewekt. Namelijk wind en zon zijn niet constant. Nee. Om het soort van constant te krijgen, moet je allerlei kosten maken. En de overheid is dat allemaal aan het subsidiëren. Ja. Dus alle belastinggeld gaat daar naartoe. Ja. Hoeveel geld gaat daarheen?
Dat zou ik niet weten. Het enige wat je moet zien, kijk, ik denk niet dat ze het doen om het te bekostigen. Ze proberen mensen te stimuleren om zonnepanelen te leggen.
En als die worden gesubsidieerd, toch?
Ja, nee, maar ik bedoel meer, het idee erachter is niet om het draaiend te houden, maar dat is gewoon van, we willen mensen stimuleren om zonnepanelen te leggen. Nou, als je de prijzen dus ziet, en die zijn midden overdag, worden die lager en lager en lager. Mm-hmm. Ja, dan gaan mensen natuurlijk die snappen van, waarom zou ik het dan eigenlijk op het dak leggen? Want als je dit soort prijzen ziet, waar die prijs op 24 september, dus niet eens midden zomer, 24 september zie je dus al dat er, dat de prijs eigenlijk is eigenlijk de marktwaarde van jouw energie is eigenlijk niks.
Ja.
Voor jouw opgewekte zon.
Maar je bent wel, want ik heb bijvoorbeeld, ik ken heel veel mensen die nog bezig zijn met zonnepanelen. Ja. En die zeggen dan van het is allemaal leuk en aardig, maar ik heb salderingsregeling, fuck it.
Dat klopt. En dan mag je dus eigenlijk zeggen, die appel die ik nu geplukt heb, die is dus niks waard nu.
Ja.
Ik mag hem nu bij de groenteboer inleveren.
Voor een appel in de winter.
Ja, voor een appel in de winter. En waar komt die appel in de winter vandaan dan? Dan moet het uit een kas komen wat veel duurder is.
Precies.
Ja. Nou, en dat is met energie hetzelfde. In de winter wordt dat voornamelijk door gas, kolen, kerncentrales, wat we inkopen van andere landen.
Ja.
Dat zijn relatief dure uren. Ja. Tenzij het hard waait,
dan
is de prijs weer laag.
Ja. Nou goed, dat is insane. Maar mensen gaan daar naar kijken. En die hebben dan zoiets van, als je bijvoorbeeld, en ik wil niet reclame maken voor nieuwe stroom, inmiddels zijn er ook andere aanbieders
per uur.
Al per uur kun je contract afsluiten. Mensen zijn wakker aan het worden, hebben ze iets van, wacht eens eventjes. Als ik dus overdag mijn auto oplaad, mijn was draai, mijn bitcoin miner aanzet, ongeacht wat doe, dan is dat nagenoeg gratis.
Ja.
Wat heeft dat voor?
Maar zonder zonnepanelen, hè? Want als het van je eigen dak komt, dan koop je het niet uit de markt. Maar dan krijg je het van je eigen dak. Dus dan heb je vermeden inkoop. Dus als jij,
maar het komt toch niet uit je eigen dak? Het gaat toch altijd net.
Als je zonnepanelen, alles wat je opwekt, gaat eerst naar je zelfconsumptie. Uh-huh. En wat er dan overblijft, dat wordt teruggeleverd.
Ja.
Dus als jij zeg maar op de uurprijzen zou zitten en je hebt geen zonnepanelen, dan krijg je de prijs per uur en dan hier plus 20 cent.
Ja.
En dat is met terugleveren is dat eigenlijk hetzelfde. Je krijgt de prijs plus 20 cent, want die 20 cent energiebelasting die krijg je ook voor terugleveren.
Ja.
Maar dat is, daarom is het het afschaffen van de belasting op energie is problematisch voor mensen met zonnepanelen, want die profiteren nu van de energiebelasting, want dat krijg je ook voor terugleveren. Dus okay. dat scheelt mee. Maar je zal zien dat als mensen nu overstappen naar dynamische prijzen, terwijl ze zonnepanelen hebben, dan word je dus ook afgerekend. Dan mag je niet meer solderen, want dan word je op uurprijs gesoldeerd.
Oké, dus die gaan dat allemaal niet doen.
Nee, die zitten dus heel erg nog op die soldering, want die zeggen, weet je, dat is nog het meest houdbaar voor mensen met zonnepanelen. Zeker als je op het zuiden legt.
Ja.
Als jij nou veel meer nadenkt van, goh, wanneer is de prijs van stroom hoog? Dat is over het algemeen eigenlijk iedere dag in de ochtend en in de avond.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je dus zorgen dat je dan stroom juist opwekt en teruglevert.
Ja.
Dus dan ga je heel anders kijken naar energie. Dus niet zoveel mogelijk op jaarbasis opwekken, want dat is alles op het zuiden. Ja. Dat is wat die prijzen naar beneden drukt.
Ja, ja, ja.
Als je dus anders naar energie gaat kijken.
Ja, maar stel je voor dat je nu van plan bent om zonnepanelen neer te leggen. Dan zou je dus eigenlijk zeggen, kijkend naar deze prijs heb je zoiets van, weet je, je wekt het meest op als je zonnepanelen op het zuiden liggen.
Ja, op jaarbasis.
Op jaarbasis. Ja. En aangezien je een salderingsregeling hebt, is dat wat je wil. Je gebruikt veel, dan wil je ook veel opwekken. Maar stel dat je bijvoorbeeld denkt van, ik ga er anders naar kijken. Ik ga mijn panelen op het westen leggen, zodat ik tot laat, begin van de avond en al vroeg, begin van de avond nog aan het opwekken ben, dan wek je wel minder op, maar
de waarde van je appel is meer waard.
Ja.
En dan zul je zien, die prijzen zullen s'avonds alleen maar gaan stijgen, verwacht ik. Want iedereen,
waarom?
Omdat mensen straks allemaal richting elektrische auto's gaan, dus iedereen komt thuis, gaan we laden. We gaan de warmtepomp gaat s'avonds aan, koken is elektrisch, alles gaat naar elektra, want daar worden we naartoe, als het ware, gemanoeuvreerd.
Ja.
Dus dan zal je zien dat die prijzen omhoog gaan in de avond. Dus als je wat opwekt, moet je zorgen dat het in de avond is.
Ja. Hey, en wat doet dit voor de prijs van zonnepanelen? Nou, wat gebeurt daar?
Nou, de prijs van zonnepanelen, die is wel een klein beetje, de markt is wel een klein beetje gedraaid, zeg maar. Die zit, laten we zeggen, lichtelijk in het slop.
Oké.
Dat nu zie je dat de vraag, die is enorm minder geworden.
Maar omdat mensen zich dit realiseren?
Nou, ook. Ook mensen die zijn bang doordat Milieu Centraal, die heeft vorige week gepubliceerd, dat de teruglevertijd, die zou 25 jaar zijn van zonnepanelen.
Ja.
Nou, dat is niet helemaal zo. Want ook weer, als jij door het solderen wordt, is je terugverdientijd hoog. Maar ongeveer 30% van je opgewekte stroom kan je zelf gebruiken. 30%.
Ja.
Nou, dat is vermeden inkoop. Dus op die 30% daar verdien je gewoon geld. Want je hoeft het niet in te kopen, hoe duur het ook is. Ook, in de, ook zeg maar als de prijzen hoog zijn of laag.
Ja.
Je haalt van je eigen dak af.
Ja.
Dus de terugverdientijden met soldering, die zijn, dat is evident denk ik, hoger.
Ja.
Die zijn sneller.
Hoe lang gemiddeld?
Ja, ze zeggen nu tussen de 5 en 7 jaar. En als de soldering eraf gaat, dan loopt het naar 8 tot 10, 12 jaar.
Okay.
Maar je ziet dus dat de prijs van elektriciteit, die is nu zeg maar laag als er veel zon is. Dat zien mensen dus ook wel.
Ja.
Nou, dan helpt de berichtgeving in de media niet mee. En dan zie je dus dat nu eigenlijk de zonnepanelenhandel, die ligt echt helemaal, dat ligt op zijn reet.
Ja.
Dat is echt, dat is nu een drama.
Maar waarom dan? Nog één keer. Want niet iedereen ziet het.
Omdat de afname is afgenomen. Dus we hebben minder mensen die inkopen.
Waarom? Waarom willen mensen geen zonnepanelen?
Nou, doordat ze zeggen van, goh, ja, die soldering kan eraf. Ik zie negatieve berichten. Ik ga betalen voor terugleveren, zegt een Van de Bron. Je gaat betalen voor terugleveren.
Ja.
Ja, dat helpt niet mee aan het sentiment.
Nee.
En aan de andere kant hebben we ook een enorm aanbod van zonnepanelen. Dus de markt in inkoop die is stilgevallen, maar de prijzen die zijn ook enorm gedaald. En doordat er minder wordt afgenomen, dus dan komt er ook druk op de prijs.
Mm-hmm.
Plus dat eigenlijk, we zien nu dat in Amerika, die hebben een aantal handelsbarrières opgegooid. Dus Aziatische panelen mochten niet meer naar Amerika. Die worden in Europa worden die neergezet. Ja, dat drukt de prijs enorm.
Ja.
Dus hier hebben we mega voorraden. En installateurs, die zien nu hun eigen waarde wat in het magazijn ligt. Ja, die moeten ze gewoon gaan afschrijven. Want ja, de inkoopprijs van de nieuwe producten, die daalt enorm.
Maar dat betekent, kan je niet nu een installateur bellen en zeggen, luister, ik wil zonnepanelen, maar ik wil echt een hele scherpe prijs
van dat kan ook. En wat ze zitten nu ook weer te springen om werk. Ze beginnen nu allemaal te zien dat de aanvragen teruglopen.
Ja.
En daar kan je nu weer, want dat is, alles is vraag en aanbod. Ook daar weer, nu is er minder vraag en een hoog aanbod aan installateurs. Ze zijn allemaal opgekomen tijdens COVID, want toen had iedereen geld om te installeren.
Ja.
Toen is er heel veel vraag gekomen. Toen waren de wachtlijsten van 1,5-2 jaar.
Ja.
Nou, dat is nu wat er geproduceerd wordt in Aziatische landen. Die zijn gaan opschalen.
Ja.
Ja, nu komt die hele flow naar ons toe. Want dat is zo'n proces voordat er nieuwe productie is. Dat duurt even.
Ja.
Dus nu zie je dat de productie die ligt, ja, die is op volle stoom gekomen.
Ja.
Dat moet eruit.
Ja.
Ook daar, dat drukt dus enorm de prijzen.
En zometeen komen er ook nog efficiëntere panelen natuurlijk.
Ja, dat wordt ook langzaam, maar dat is die echt grote stappen gaan we niet meer maken. Dat okay. is, daar hebben we echt de grootste stappen, die hebben we wel gemaakt. En nu is het heel fractioneel, want we krijgen gewoon niet meer uit een vierkante meter cel, krijgen we gewoon niet meer. Dus dan maken we gewoon de panelen iets groter.
Ja, oké. Okay.
Maar wat je ziet is dat die warehuizen liggen nu vol.
Ja.
Europa, die aan de andere kant zeggen ze ook nog eens, luister eens, we willen graag dat de Europese fabrikanten, dat die toegang krijgen. Dus we stimuleren eigen productie.
Mm-hmm.
Ja, nu komen ze erachter dat die producenten in Europa, die produceerden altijd al duurder.
Ja.
Ja, die kunnen nu helemaal hun panelen niet kwijt.
Ja.
Omdat de prijsdruk van andere landen die het hier neerzetten, van andere continenten, die is zo groot,
ja,
dat ze het niet kwijt kunnen. Dus nu hebben we stapels tot aan het magazijn liggen. Mm-hmm. En nu is er een Europese soort belangenvereniging, waar 300 van de grootste zonnespelers in zitten.
Mm-hmm.
En die hebben nu gezegd, nou, om die druk te verlagen en om Europese producenten weer te helpen, ja, hebben ze een stappenplan opgesteld met 8 punten. En het belangrijkste is dat ze zeggen dat ze nu vinden dat Europa, die moet nu de voorraad zonnepanelen opkopen en die aan Oekraïne schenken. Om, ja, nee, ik zeg je, dat is gewoon voor de wederopbouw van de
Jezus Christus.
Ja. En dat is om, ja, dan zeggen ze, nou, dan is de voorraad eruit.
Ja.
Dat kunnen we gewoon met weer subsidie.
Alles wat we niet nodig hebben, gaan naar de Oekraïne.
Ja.
Veel plezier ermee, jongens. Hey.
Ja, ja.
Yay, succes met Poetin, hè, jongens. Zet hem op.
Maar dat is dan voor de wederopbouw, zeg maar, zeggen ze dan. En dan zeggen ze, nou ja, dat is. En ook daar weer, ik snap wat erachter zit, want we willen Europese fabrikanten willen we dan stimuleren. Ja. Nou, die kunnen niet op tegen.
Maar laat je gaat nu toch niet de zonnepanelenfabriek neerzetten. Dan ben je
niet
goed.
Nee, maar ja, dat je wil niet weten hoeveel miljoenen er nu al wordt door Europa wordt gestimuleerd.
Ja.
Want ja, dat we willen het ook niet uit het buitenland hebben.
Zijn ik
ook
vind mensen, het zo'n mooi voorbeeld, omdat zodra de overheid zich gaat bemoeien met dit soort dingen, weet je, door middel van subsidies, dan verstoort dat de markt. En dan krijg je dus dit soort krankzinnige shit.
Ja.
En dan, ja, er is geen vraag. Dan fuck it, we dumpen het in Oekraïne en dan kunnen ze daar kijken of ze het nodig hebben, maar dat ja, insane is dat, echt insane. Goed, en oké, dus je kunt nu wat zie je in de praktijk met die prijzen gebeuren? Stel je voor, ik wil zonnepanelen op mijn dak en ik belde bij wijze van spreken afgelopen winter op. Dan kreeg ik
nou, dan krijg je bijvoorbeeld, laten we zeggen, 12 panelen voor 10.000 euro.
Ja.
En dat kon toen uit, ook volgens de berekeningen, want dan zei ze, ja, de terugverdientijd is maar 1,5 jaar, want de stroomprijs,
ja, die was zo hoog. Ja.
Die was zo hoog. En waarom was die stroomprijs zo hoog? Als je kijkt naar wat
omdat gas.
Omdat gas was natuurlijk zo duur. Hier zie je dan de gasprijs.
Ja.
Nou, dat zie je dus in, laten we zeggen, wat is dat, augustus 2022. Toen was hij op zijn piek.
Ja.
Nou, de oorlog in Oekraïne, die begon april.
Februari
22.
Ja.
Toen begon hij. En je ziet die prijs, die is helemaal door het dak heen gegaan. Die is nu weer helemaal weggezakt. Daarom wordt energie weer goedkoper.
Ja.
Als we het niet met gas hoeven te maken. Als we het maken met gas, dan is het weer relatief weer wat duurder.
Ja.
Maar je ziet dus nu dat de prijs was toen 10.000 euro voor, laten we zeggen, 12 paneeltjes. Ja, ja, dat is nu weer weggezakt naar 3.000, 4.000 euro.
Oh ja?
Ja.
Wauw. Oké, okay, dat is een groot verschil.
Ja, en nu zijn er best installateurs die misschien nog wel goedkoper willen aanbieden. Want dan zeggen ze, luister eens, ja, ik moet toch mijn mensen aan het werk houden. Want die zijn allemaal als paddenstoel uit de grond geschoten.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja.
Ja, en nu hebben ze eigenlijk geen, hebben ze minder werk.
Heel interessant inderdaad, ja. Oké, okay, wat zie je op de korte termijn gebeuren dan? Als we nu die winter ingaan, je ziet natuurlijk weer, weet je, het gezeur over gas, dat begint alweer. Benzineprijzen zijn natuurlijk, weet je, of laat ik zo zeggen, de belasting op brandstofprijzen, die zit er weer bovenop.
Ja, wat je zal gaan zien is dat het is heel erg afhankelijk, nu alle gasopslagen, alles zit weer vol.
Ja.
Maar onze gasopslag, die kan niet onze volledige winter afdekken. Dat gaat gewoon niet.
Nee.
Dus wat je zal gaan zien is dat als we echt weer een koude winter krijgen, ja, dan hebben we tekorten. We zagen 3 weken geleden was er een staking in Australië. Die produceren LNG, dus vloeibaar gas. Dat hebben wij nodig.
Ja.
Daar was een staking en toen ging de gasprijs gelijk met 7% omhoog.
Jezus.
Want je ziet de hele wereld, het is gewoon wereldhandel. Hè? We denken altijd dat we het hier allemaal regelen.
Ja.
Maar ja, hier is uiteindelijk wordt het eindproduct elektriciteit gemaakt met gas. Want dat snappen heel veel mensen ook niet. Die zeggen dan, het zit aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Ja, het zit min of meer aan elkaar gekoppeld, omdat we maken elektriciteit van gas. Wordt de input gas duurder, wordt elektriciteit ook duurder.
Exact.
Maar je ziet dus dat dat afhankelijk van de winter is nu de vraag van gaan we het redden? De opslagen die zitten helemaal vol, die hebben ze tot de strotten toe volgedouwd.
Ja.
Ja, het is de vraag of we daarmee wegkomen. Dat is een beetje een glazen bol kijken. Maar dat de prijzen gaan stijgen van uiteindelijk de energierekening,
ja.
Dat kan niet anders. Want nu, we moeten zoveel energie kwijt. Alle netten, dat is dus het verhaal van Kassa, of van de radar.
Ja.
Dat ze zei, die omvormers gaat uit. Was leuk, die man die dat vertelde, die zei dus, ja, ik heb 26 zonnepanelen op mijn dak en ik heb een warmtepomp. En nu, als mijn omvormer uitgaat, dan moet ik extra betalen. Dat klopt, want hij wekt op in de zomer om te kunnen solderen tegen wat hij in de winter gebruikt met zijn warmtepomp. Nu wekt hij niet meer op en dan zegt de energieleverancier, je wekt te weinig op en we weten wat jij gaat gebruiken in de winter.
Ja.
Dus je voorschotbedrag gaat omhoog. Zo, dat is gewoon wat er gebeurt.
Ja, dus die man voelt zich ontzettend genaaid.
Nou, dat weet ik niet. Die geeft de schuld aan. Of dan zegt hij van ja, maar het komt doordat mijn omvormer uitgaat dat ik meer ga betalen. Dat klopt ook wel door het solderen.
Ja.
Maar eigenlijk, fysiek, wat hij opwekt, gebruikt hij helemaal niet voor zijn warmtepomp. Want daar zit een half jaar tussen.
Precies. Maar dan, het interessante is dat ik zie dit bij mensen gebeuren. Dus als ik kijk, als ik praat met mensen die zonnepanelen, en vooral mensen die zoveel zonnepanelen hebben, want die dachten van, hey, weet je, ik ga hier gewoon energie opwekken. Ik word een mini-energiecentrale. Ja, ja. Ik ga gewoon verkopen. En die komen erachter dat als zij energie opwekken met zonne-energie, dat iedereen dan energie opwekt met zonnepanelen. En dat het dus per definitie waardeloos is.
Ja, ja.
Dus dat je investering gewoon weggegooid geld is. En het enige wat het overeind haalt, is die salderingsregeling. Ja. Maar deze man is letterlijk... Die salderingsregeling is
dat
zo
helpt hem wel.
Brak. Ja, het helpt hem, maar het helpt hem ook weer niet. Omdat hij door die salderingsregeling leren mensen niet wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn.
Je bent weg van de markt.
Je bent weg van de markt. De overheid koopt gewoon je energie op.
Ja.
En dat is leuk, maar die energie is waardeloos. Dus dat is gewoon belastinggeld wat verdwijnt. Omdat half Nederland denkt, het is een goed idee om die shit op zijn dak te leggen.
En nu zie je dus dat eigenlijk de energieprijzen blijven relatief hoog.
Ja.
Waarom? Omdat als ze moeten uiteindelijk, als jij tegen nul kan solderen, dus dat je zegt je wekt zoveel op als wat je verbruikt, ja, dan maken ze dus verlies op die leveranciers.
Ja.
Nou, dat moeten ze verleggen naar iemand. En dat zijn dus, dan krijg je dus die verhalen van ja, dat is dus de mensen die geen zonnepanelen hebben, die zijn zeg maar daardoor die benadeeld.
Ik heb geen zonnepanelen.
Nee.
En ik heb gewoon zoiets van ja, dat dan heb je dus, ik ben gewoon aan het betalen voor de buren die dat wel hebben.
Ja, maar als jij op de dynamische prijs overstapt, dan kan jij gewoon mee profiteren. Ik zeg het, je kan van zonnepanelen profiteren als jij op die uurprijs gaat.
Ja.
Als de prijs laag is, is omdat iedereen het opwekt. Dus dan heb jij geen zonnepanelen nodig om zelf te profiteren van die prijs.
Ik heb ook geen slimme meter namelijk. Dus
ja, dat zeggen ook heel veel mensen. Dat zijn er een aantal, want dat lijkt alsof het te veel zijn. Volgens mij, ik heb een rapportje gezien van Tennet, 87%.
Ik kan toch niet zonder slimme meter, kan ik niet.
Nee, op de uren. Daarom. Nee. Dus 87% van Nederland heeft al een slimme meter.
Ja.
Dat was in 2021. Nou, dat zal nu wel tegen de 90% aan zitten. Op een gegeven moment maken ze zich daar ook niet zo druk meer om.
Ja.
Die slimme meter hebben we in de vorige aflevering in de special gezegd. Van, dat komt vanuit Europa, want daarmee kan je time of use rates gaan bepalen. Dus dan kan je juist op deze uren.
Ja.
En dan kan je zien wat iemand fysiek gebruikt.
Ja, en dan kan je straks CO2-belasting over aftikken.
Kijk, dat is de volgende, want dat hebben we toen besproken.
Ja.
Als we kijken, wat gaat er nou gebeuren? Dat was deze. Even kijken, jongens. Daar komt hij weer. Dat was deze. Dit komt, als we nu de energieprijzen al duur vinden en brandstof, in 2027, dan komt er een CO2-tax op. Dus dan gaan we dat berekenen. Nou, brandstof, dat is niet zo moeilijk, want een vat olie of een kuub gas, dat kan je nog wel relatief makkelijk, kan je zeggen, juist, hoeveel CO2 komt daarbij vrij, bij de productie en bij het hele proces.
Ja.
Met stroom is dat wat moeilijker, want ten eerste, dat komt van alle kanten.
Ja.
Ten tweede, het is allemaal met verschillende manieren wordt het opgewekt, maar dat gaat meer naar het gemiddelde.
Mm-hmm.
Ook dat kan je nu gewoon eigenlijk al zien waar dat naartoe gaat. Gaan we even kijken of we deze om kunnen zetten naar de live electricity maps. Gaan we weer naartoe. Dan kijken we even op dagbasis nu. Kijken we even live mee. Ja. Wat je hier ziet is hoe we in het uur om 9:00 's ochtends, dus vandaag in Nederland, hoe we aan onze elektriciteit kwamen. Dat was een deel solar, een deel wind. Onderin zie je gas. Je ziet nog kolen, biomassa en nucleair.
Ja.
Zie je, dat is hoe we het opwekken. Het grijze balkje geeft aan het totaal vermogen, hoeveel we kunnen opwekken met die soort.
Frank, kijk eventjes gaan. Hè? Ik bedoel, met die kerncentrales van ze. Ze lagen zich helemaal slag in de rond.
Ja, die hebben dus, nu zie je ook, want als je kijkt hier bovenin, linksbovenin, dan zie je onze elektriciteit, die linksboven zit.
Ja.
We hebben dus 222 gram CO2-uitstoot bij onze elektriciteitsmix in de mix in Nederland.
Ja.
Zoals we het opwekken, dus inclusief met wat we importeren en exporteren.
En wat is dat voor een kilowattuur is dat?
Ja, per kilowattuur.
222 gram.
Ja.
Dat is veel, man.
Ja, dat weet ik niet. Dat, ja.
Als ik weet het niet, maar dat...
Kijk, Duitsland, die doet 317 gram, zie je nu.
Ja.
En als we dan kijken, Frankrijk met zijn kerncentrale, 43.
Ja.
Nou, we gaan straks uiteindelijk... Het is ook misschien wel, ja, of je CO2 of we het als een probleem ziet, dat is dan altijd weer...
Nee, dat zijn, maar
dat is altijd...
Absoluut, natuurlijk. Maar, ik vind dat geen probleem. Maar.
Nee, nou ja, dat is, of het wat oplossen is dan altijd de vraag. Maar hier gaan we naartoe. We worden erop beprijsd. Dat is ook in gewoon de overheid, die heeft het ook al gezegd. Van we gaan transport, dus het ETS-systeem, dus de CO2-handel die er nu is.
Ja.
Dus ETS-systeem,
uh-huh.
Dus Emission Trade System.
Ja.
Dat wordt nu omgezet. Daar komt een extra versie. Dat hebben we toen besproken. Dat wordt BRT. Building Road Transport.
Okay.
Die komen erbij. Dus we gaan gebouwen en road transport gaan we ook op CO2 belasten. Dat is dat wat je net zag van ja. Wonen en ja. Autorijden.
Ja, want die banken moeten overeind gehouden worden. Dus dat iedereen
ja.
moet lappen.
Ja.
Maar nog heel eventjes terug. Dan gaat dat gebeuren. Dan ga je dus afrekenen over die 222 gram per kilowattuur.
Die je op dat moment afneemt.
Maar dat komt toch gewoon op je energierekening? Of hoe gaan ze die kilowattuur
staffen? Nee, de kilowattuur per Die zal omhoog gaan. En dan kijken ze, nou, wanneer neem jij die kilowattuur af? Want 's avonds zal je zien, dan heb je meer fossiele brandstof nodig.
Ja.
En dan gaat die prijs van CO2, die gaat gewoon wat omhoog.
Ja.
Nou, dus dan wordt je kilowattuur wordt iets zwaarder belast, omdat er een CO2-tax op komt. Net zoals dat je nu energiebelasting betaalt.
Ja.
Ook per kilowattuur.
Maar daar hebben ze toch geen slimme meter voor nodig? Je rekent toch gewoon het gas af wat je gebruikt?
Dat klopt. Maar dat is nu. Maar CO2 gaat dus, als je naar de elektriciteit gaat kijken, dat gaat per uur, wordt dat straks afgerekend.
Ja.
Want ja, daarvoor hebben ze dus wel slimme meters nodig. En 90% heeft al een slimme meter.
Ja.
Dus dan kunnen ze zo zien, heb jij het zelf opgewekt?
Nou, ja.
Nou, je hebt het zelf opgewekt of je hebt niks afgenomen van het net. Nou, dan heb je dus geen CO2-tax eroverheen. Want,
okay.
Ja, alles wat je dus zelf, ik zeg altijd, alle zonne-energie die je in je eigen huis kan houden, dat behoudt bij far de meeste waarde. Want als je teruglevert naar de markt, dan krijg je marktcondities.
Kun je niet gewoon voorkomen dat je teruglevert naar de markt?
Dat kan, alleen er zijn heel veel uren nog steeds die gewoon positief zijn.
Ja.
Dan verdien je er gewoon nog aan.
Nee, maar je kunt er gewoon zeggen dat je... Stel je voor dat jij... weet je, wat ik zei, ik ben fan van Bitcoin miners. Stel je voor dat jij... ik zie mensen die hebben zo'n Raspberry Pi. En dan sturen ze dan bijvoorbeeld een aantal energievretende dingen in huis mee aan. En jij ziet gewoon van... Oké, die prijzen gaan nu negatief. Dan gaat mijn... hoe heet het?
Omvormer uit en dan ga je consumeren. Nou, dat gebeurt al. Ja. Want dan moet je dus zeggen, luister eens, als de prijs negatief is, dan wil je dus op dat moment, als hij diep genoeg negatief is, dus dat je netto betaalt, dan zeg je, nou, mijn omvormer gaat uit.
Mm-hmm.
En ik ga wat inschakelen, wat energie verbruikt. Want daarmee stabiliseer je het net weer een beetje.
Ja.
Nou, dat kan. Maar dan heb jij niet per se zonnepanelen nodig. Want je kan ook zeggen, luister eens, ik schakel even goed die verbruikers in.
Ja.
En ik leg nog geen zonnepanelen op je dak. Want als je op die uurprijs zit, dan heb je altijd de lagere prijs als de zon schijnt.
Ja, nou dat is de reden waarom ik geen zonnepanelen, want ik heb zoiets van, ja, weet je, waarom zou ik dat doen? Er wordt er genoeg opgewekt. Moet ik dan ook nog gaan opwekken?
Ja,
je moet
wat voorzien. Nou ja, alles wat je dus zelf, als je het slim opwekt, dat is weer dat hele slimme. Heel veel mensen zijn alleen maar, zo hebben de installateurs het ook vaak verkocht, gewoon opwekken van kilowattuur. Gewoon stom kilowatturen opwekken.
Ja.
Nou ja, en dan krijg je dus omvormers. We hebben 2 miljoen woningen.
Ja.
Dan kan je de omvormers helemaal niet uitzetten.
Zijn er installateurs gespecialiseerd in even iets verder denken dan gewoon die zit op je dak gooien?
Die komen er nu wel. Want ik geef deze presentaties hierover geef ik al heel lang. En die installateurs die beginnen nu allemaal me terug te bellen. Daar ben ik dan 2 jaar geleden geweest en toen keken ze een beetje kritisch naar. Dat geloof ik niet. Dat gaat allemaal wel door en het gordijntje zit nog dicht. Dus dan liet ik een beetje zien wat zit er nou achter het gordijntje. Ja. En nu komen ze ineens allemaal van, wat moet ik doen?
Ja.
Want nu zien ze het en nu zeggen ze, hoe zat het ook weer met die presentatie van je? Kan je toch nog eens komen om uit te leggen, waar moeten we nou op gaan focussen? En dat is niet meer gewoon kilowatturen stampen.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen willen gewoon self-sufficient zijn. Weet je? Want het hele idee van die zonnepanelen is natuurlijk, kijk, of je nou wel of niet gelooft in de hele CO2-sprookje van de overheid. Het maakt niet uit. Als je gewoon denkt, zoiets hebt van, zelfvoorzienend zijn is altijd tof.
Ja.
Weet je?
Ja, ja, ja.
Het is ook tof om, weet ik veel, een appel en een perenboom in je tuin te hebben. Het is gewoon tof. Ja. Ook al zijn die appels tegen de tijd dat je oogst niks waard. Maakt niet uit, je kan wel zelf wat eten.
Dat is het. Daar moet je naar kijken.
Precies, en dat voel ik ook wel. Alleen dan wil ik het ook wel echt self-sufficient hebben. Ik wil niks meer te maken hebben met mijn energieleverancier. Dat kan dus niet.
Nee.
Dus eigenlijk zou ik een heel systeem willen hebben naast de energieleverancier. Dus eigenlijk dat de meterkast, daar komt de energieleverancier binnen. En ik heb nog een andere meterkast. En dat is gewoon waar mijn eigen stroom op komt. En dan ga je altijd een aantal dingen ga je aansluiten op het ene meterkast. Een aantal dingen op de andere meterkast. meterkast. Maar dan, als dat volledig langs elkaar zou kunnen bestaan, dat zou tof zijn.
Het grootste probleem is dat je in de winter en de nacht heb je geen stroom. Ik zeg altijd, ga met een campertje langs de kust. En dan mag je hem niet mag je hem niet meer starten. En dan ga je proberen met je zonnepaneeltje een paar weken lang te overleven.
Dat kan natuurlijk niet, nee.
En dan vooral als het slecht weer is en het is straks min 10 in je campertje. Ja. Nou, succes met je ene zonnepaneel wat erop had. Dat gaat gewoon niet.
Ja.
Dan zijn we weer afhankelijk van wind. Nou, die wind die heeft ook weer voor- en nadelen. Maar je ziet uiteindelijk dat de energieprijs wordt dus steeds lager op het moment dat het er is.
Ja.
Dat is ook waarom kernenergie ook eigenlijk een probleem begint te worden.
Ja.
Want iedereen zegt dat we moeten kernenergie hebben. Nou, wat is het nadeel? Kernenergie, dat is ook hele goedkope kosten. Dat zie je aan Frankrijk, die kan heel goedkoop energie produceren. Als de prijs laag is, heel veel mensen die willen altijd goedkope energie. Als ik altijd vraag aan mensen, wat wil je nou het liefst? Ja, gratis energie. Het liefst gratis.
Tuurlijk.
Nou, hartstikke mooi. Maar wie wil geen gratis energie? Degene die het opwekt. Want dan heb je niks aan terugleveren aan gratis energie.
Ja, maar het is... Kijk, ten eerste, we hebben nu dure energie. Het is een markt van vraag en aanbod. Eén ding weet je zeker, namelijk dat is dat naarmate een beschaving... zich voortbeweegt, hebben ze meer behoefte aan energie. Ja. We bewegen ons voorwaarts. We hebben behoefte aan meer energie. Ondanks al dat gedram over klimaat... is er gewoon vraag naar energie. Ja. Als je wil dat die gas- en kolencentrales uitblijven... dan zul je iets neer moeten zetten. Wat ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait... iets opwekt. Ja. Dus je ontkomt er niet aan. Maar ik heb het idee van... jij zegt van oké, een kerncentrale kan niet uitgezet worden.
Nee, die kan niet zo makkelijk regelen. Die is eigenlijk net als een kolencentrale.
Ja.
Je moet het eigenlijk zo zien. Stel dat jij nu een hamburgertje wil bakken.
Mm-hmm.
Hoe kan je die het snelst bakken? Met een pan op het gasfornuis of op de barbecue?
Ja.
Nou, met die pan op het gasfornuis. Dan heb je heel snel heel veel energie heb je. Met kolen, dat duurt ook even voordat het is opgestart. En dat de snelste regelbare bron die we hebben, dat is puur met gas.
Ja.
Dan kan je heel snel warmte regelen.
Ja.
Met kernenergie is dat ook veel moeilijker om dat te regelen.
Oh ja?
Dat kunnen we niet zo snel regelen. Dus eigenlijk is een kerncentrale meer vergelijkbaar met een kolencentrale. Dat gaat veel rustiger op en neer. We kunnen er wel wat in modelleren, maar niet volledig. Dat is niet zo snel als gas. Gas kunnen we gewoon in een paar minuten kunnen we die naar 100% jagen.
Ja.
Daarvoor zie je ook, dat zag je net, dat we heel veel capaciteit hebben in gas.
Ja.
Kolenstroom is verboden in 2030. Biomassa, daar stoppen de subsidies van.
Ja.
Dus we houden niks anders over als gascentrales, zon en wind eigenlijk in Nederland. Meer hebben we niet.
Maar dat betekent, waarom is de Nederlandse overheid dan niet als een gek kerncentrales aan het bouwen? Ze hebben nu wel iets gedaan bij Borselen, want er volgens mij nog eentje.
Er gaat nu 5 miljard naar het onderzoek voor twee. Dus daar gaat 5 miljard naar onderzoeksbureaus. En dan voordat het er eenmaal staat, dat is dan de vraag.
Zijn we jaren verder.
Ja, en wat ga je dan in de tussentijd doen?
Ja.
Dat is nu het hele probleem. Nu komen alle consequenties komen nu allemaal zo uit. Het is een soort clusterfuck aan het worden.
Ja.
Waar alles nu samenkomt.
Ja.
En dan weer even terug naar dat radenverhaal. Dat net is dus ook zwaar overbelast.
Ja.
Want iedereen is aan het opwekken. We hebben 2 miljoen huizen met zonnepanelen van de 8 miljoen. Mm. Dus een kwart heeft nu zonnepanelen. Het ligt langs de weg. Het ligt op daken.
Ja.
Die infrastructuur die moet zwaar aan de gang. Want iedereen zal het zien bij hem in de straat of in de wijk of als je naar je werk rijdt. Overal zie je de
hier
straat.
Voor de deur, letterlijk nu.
Ja. Alles gaat open. En waarom is dat? Omdat al die dunne haarvaatjes die in je tenen zitten, waar we centrales hebben, die moeten allemaal, dat moet allemaal aorta's worden.
Ja.
Nou, dat heeft wel wat voet in aarde.
Ja.
En dat zie je dus ook dat de energieleveranciers of de netbeheerders, die hebben 2 weken geleden een rapport weer gepresenteerd.
Mm-hmm.
En als we dan even naar het rapportje kijken, ik moet er altijd stiekem wel weer een klein beetje om lachen, zeg maar, als ik het weer lees. Even kijken, waar zijn we gebleven? Kunnen we deze nog eruit halen? Voordat mijn hele laptop vastloopt. Nou, die krijgen we er zo snel niet uit. Die hou je van me te goed. Die zorgen we dat die in de comments staat. Wat je ziet is dat ze in 2021 hadden ze ingeschat dat tussen vanaf 23 tot 2030 dat het verzwaren van het net 37 miljard zou gaan kosten.
Ja.
Ja, daar zaten ze een beetje naast, want ze hebben nu gezegd 2 weken geleden, het kost 60 miljard.
60 miljard. En in wat voor tijdspan is dat?
Ja, 2030.
Jesus Christ, tot 2030. Al die kabels opengooien, 60 miljard.
En dat is dan, zeg maar, uiteindelijk kosten dan van 2020 tot 2030, want daar kijken ze dan eigenlijk altijd naar.
Ja.
Ja, dan heeft het iets van 70 of 73 miljard gekost en dat is niet opwek. Dat is niet stroom, dat is alleen maar dat het er doorheen kan.
Ja.
Nou, dat wordt dus alleen maar erger. Dus dat zie je ook iedereen. Ik voorspel ook wel dat de nettarieven, die gaan gewoon sky high straks. Dus je gaat gewoon, het vastrecht gaat omhoog. De tarieven, die worden gewoon hoger.
Ja.
Want dat is de consequentie van zon en wind en op allemaal decentrale plekken energie invoeren.
Ja, het is eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt. Dat vind ik. Ik vind het fascinerend. Ze zijn gewoon een bij wijze van spreken een vliegtuig wat vliegt. Dat zijn ze terwijl het vliegtuig aan het ombouwen. Ja. Met er moeten andere motoren op. Ja, ja. Wat, dat is wat ze aan het doen zijn. Ja, dat is het loeiduur natuurlijk. Ja. Hey, en als je nou kijk, ik denk dan ook dat er in kernenergie zelf, weet je, we horen veel verhalen over fusion in plaats van kernsplitsing, kernfusie. Ja. Dat is wel iets wat je kan uitzetten en heel makkelijk kan reguleren. Dat gaat net als gas, eigenlijk nog sneller zelfs, denk ik. Er worden nu twee experimentele centrales gebouwd. Eentje in Europa, eentje in Amerika. Ik vind dat fascinerend. Ja, omdat ik zoiets heb van ja, dat in theorie werkt het, maar ze moeten het nog. Nou, het moet op schaal en weet ik veel wat. Als dat er is, dan hebben we wel met z'n allen in feite gratis energie.
Ja, grof gezegd, ik zeg altijd, er zijn al onderzeeërs die al jarenlang gewoon op kernenergie varen. Hè?
Ja.
Die maar hebben ook niks anders.
Maar ik heb nog heel eventjes, want jij zegt van kernenergie is een probleem, want het drukt de prijs.
De prijs, ja.
Dus kernenergie, stel je voor dat wij in Nederland 2 of 3 kerncentrales erbij zouden hebben, dan zouden we direct alle windmolenparken uit de markt drukken.
Want
die zijn duur.
Onder andere. Maar ook zichzelf. Want het is zichzelf opvretend verdienmodel.
Als maar de prijs... op een gegeven moment is je braakt een bodem, toch? Er zijn kosten. Je gaat dan niet onder je kosten produceren.
Als je het niet uit kan zetten, dus wel. Dat zie je dus. Want de operationele kosten, die draaien door. En als je dat zie je nu met heel veel centrales. Er zijn ook heel veel centrales. Er zijn mensen afhankelijk van warmte. Dus die hebben warmtenetten. Dat wordt opgewekt door centrales. Die maken warmte. En het restproduct is elektriciteit. Ze kunnen niet de warmte uitzetten, want dan hebben die mensen
geen... Maar dan ga je toch iets verzinnen om het... Dan ga je toch bitcoin miners
neerzetten? Ja, maar dat doen ze dus ook vanzelf. Als je de markt de vrije hand geeft, dan wordt de prijs negatief. Dus dan krijg je geld om energie op te nemen. En dan gaan mensen vanzelf wel. Maar dan krijg je dus ook mensen die de oven openzetten met de buitendeur open en die energie gaan verspillen.
Okay,
dan zet je buiten kacheltjes neer.
Maar lekker belangrijk, toch?
Ja, maar verspilling is... Dan zijn we natuurlijk een beetje de verkeerde weg ingeslagen.
Ja, ik ben met je eens op verspilling niet goed. Maar het zal een kwestie van tijd zijn voordat mensen snappen dat ze niet hun oven open moeten zetten, maar dat ze een bitcoin miner moeten neerzetten. En dat je dan niet verspilt, want je bent daadwerkelijk iets aan het creëren wat geld waard is.
Of zorg ervoor dat je het wel wat kan opslaan, dat je een deel kan opslaan, zodat je het 's avonds niet meer nodig hebt.
Om door accu's neer te zetten.
Ja, bijvoorbeeld.
Wat vind je van accutechniek op dit ogenblik?
Ah, gaat op zich hard, alleen de prijs die zet. Nu kan je nog eigenlijk als consument kan je een accu niet terugverdienen eigenlijk.
Nee.
Dat gaat nu niet. Ten eerste op die day-ahead handel niet, want de prijsverschillen zijn nog niet extreem genoeg.
Uh-huh.
Heel veel mensen die vergeten dat een accu heeft maar een x aantal cycles die kan draaien.
Hoeveel cycles? 10.000?
Ja, het ligt eraan. De ene 6.000, dan de 10.000.
Ja.
En dan is het afhankelijk wat is je prijs. En dan kan je uitrekenen, nou, wat kost 1 cycle? Nou, als 1 cycle, ik zeg maar wat tussen de 10 en 20 cent kost, en jij kan per kilowattuur, en jij kan 20 cent verdienen met de kilowattuur, dan is uiteindelijk zit er geen rendement achter.
Nee, dus
Dus wat doen de grote jongens? Die hebben meer spreiding nodig. Die zitten niet op die day-ahead-markt. Die zitten op die onbalansmarkt. Want daar is veel meer wordt daar betaald om dat verschil heel snel op te wekken.
Ja.
Dus wat ga je zien in de toekomst? Je zal steeds meer zien dat alle omvormers en accu's worden slim aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Dus dan zeggen we, jij bent niet meer alleen. Maar ze koppelen virtueel jouw omvormer en mijn omvormer en die van Robert allemaal aan elkaar.
Ja.
Ook met de accu's erbij, dan gaan we zeggen, er is een overschot, laat ik het nu uitzetten. Dus dan wordt op afstand je omvormer uitgezet. Dan kan het wel, als ze hem direct kunnen benaderen met internet en je geeft toegang.
Ja.
Nou, dan zetten ze je omvormer uit en zeggen ze, we gaan nu een accu laden.
Ja.
Dat kan om het net te balanceren. Alleen dan moeten er verdienmodellen komen dat jij er ook van profiteert.
Dat,
dat gaat er wel komen.
Blijf van mijn omvormer.
Ja, maar dat gaat echt wel komen. Je ziet dat er is nog een hoop mogelijk. En we moeten meer flexibel aan en uit gaan zetten. Dus gaan nou auto's laden op het moment dat die energie er is.
Ja.
Alleen ook daar zie je weer, als je die auto's wil gaan laden, dan moeten wel de kabels dik genoeg zijn. Want die kan je dus niet vanaf je kleine teen gaan laden met dat dunne kabeltje.
Ja, precies.
Nou, dan
ja.
moet het net weer nog meer verzwaard
dus
worden.
Dus die 60 miljard zijn we kwijt. Dat is gewoon wat die...
Het is nodig om
dat netwerk nodig heeft. Ja, ja, bizar inderdaad. Ja. Hey, en nog heel eventjes over die kerncentrales. Hè? Ja. Want er wordt wel degelijk nu ook op de politieke agenda, deze verkiezingen, zijn hier een aantal partijen die echt pro-kern zijn. Ik moet zeggen, ik ben dat zelf ook, omdat ik gewoon zoiets heb van, het lijkt me logisch dat een samenleving...
we moeten gewoon energie hebben.
We hebben gewoon energie nodig. Ja. En aangezien we vooruit willen en niet achteruit willen, we willen niet allemaal meer in een grot wonen, hebben we meer energie nodig. Ja. Dus het lijkt me logisch om dat te doen. Jij gaf een voorbeeld van in Finland is een kerncentrale net opgeleverd.
Ja, die hebben ze een paar maanden geleden aangezet en opgeleverd. En die echt na een paar weken zagen ze al dat de stroomprijs, die werd met 75% gereduceerd. Maar als die ging draaien. Ja, ja, maar niet voor die centrale. Want ja, die verdient dan geen geld meer.
Ja, maar, dan, maar als je hem uitzet, verdient hij toch ook geen geld?
Nee, maar waarvoor ga jij investeren dan? Als iedereen content maakt als dit en je verdient er niks meer aan.
Ja, maar wat ik zo raar vind aan deze markt, en dat had ik vorige keer ook. Er wordt door al die gasten de hele tijd gekeken of naar productie of naar afname. Ja. Niemand is bezig met productie en afname. Nee, nee. Als jij iets in balans... Als ik jou... Stel je voor, wij hebben de enige contact dat wij met elkaar hebben is een postduif.
Ja.
En wij moeten iets met elkaar afstemmen, namelijk de vraag en aanbod. En we hebben alleen maar een postduif. Dat gaat ontzettend langzaam en het duurt voordat die duif bij jou is. Oh, je wil wat meer. Nou, dan doe ik het schuifje omhoog. Oh, die duif. Oh, te veel. Oh, dat doe ik. Beschrijf je. Oh, nee, maar... Ja. Weet je, dat werkt helemaal niet. Terwijl als jij in je eentje verantwoordelijk bent voor de opname of de opwekken en de afname van die energie, dat maakt sens. Dus wat je gaat krijgen, wat ik hoop wat je gaat krijgen, is dat, kijk, wat je nu hebt, je hebt van die hele grote kerncentrales. Die moeten natuurlijk in feite vraag en aanbod in een land stimuleren. Maar hoe kleiner dat wordt en hoe kleiner de gemeenschap die je bedient met kernenergie, des te makkelijker kun je inschalen wat precies de afname gaat zijn. En sterker nog, je kunt daar zelf ook een rol in spelen. Kijk, als jij, weet ik veel, 100 megawatt opwekt, dat is natuurlijk heel veel. Maar wat als je 10 megawatt opwekt en je hebt een klein dorp en je hebt gewoon nog een, weet ik veel, een zooi bitcoin miner staan of een datacenter van weet ik veel wat voor dingen die je kunt aanzetten op het moment dat je stroom, dat maakt sens.
Ja,
en dat
ja.
zie je exact hetzelfde zie je gebeuren nu bij bijvoorbeeld landen die hydro hebben als het ware, weet je, dus watervallen die ze kunnen. Ja. Dan zie je ook, daar komen de meest interessante kleine industrieën trekken naar die energiecentrales toe, vaak ver buiten de bewoonde wereld.
Helemaal waar. Maar omdat het regelbaar is. Het is goed regelbaar, want ze kunnen gewoon zo'n stuwdam openzetten. Sterker nog, ze kunnen water weer omhoog pompen en dan daarna weer naar beneden laten. Dus ze hebben daar gewoon mogelijkheden toe.
Ja.
Maar dat is dus, hoe groter het is, dan kan het haast niet.
Nee.
Dat zeg ik. Als er geen verdienmodel achter zit, dan moet er meer subsidie in.
Ja.
Dat zie je dus met zon en wind gebeuren. En dat is met kern net zo. Als we die op het net zetten en de prijs die gaat naar beneden, dan kan die exploitant niks meer verdienen. Ja, waarom zou die dan een... Dus er moet subsidie in. Dat zie je nu
ook. Wat zou er gebeuren in Nederland als de subsidie nu zou verdwijnen en de salderingsregeling ook? Alle subsidies op energie verdwijnen.
Nou ja, dan komen de... Dat zou eigenlijk het allerbeste scenario zijn.
Ja.
Want dan gaan mensen op, dan moet de overheid overal tussenuit stappen. En dan gaan we de markt laten. Dan gaan we geen interventie, helemaal niks meer doen. En dan ga je zien, luister eens, de markt gaat weer open. En dan gaan we zeggen, hey, stroom is goedkoop. Nou, dan ga ik het opnemen. Ik ga nadenken, wanneer willen mensen wat?
Ja.
Dus ik ga het proberen op andere manieren op te wekken. Dan zijn accu's gelijk, rendabel.
Ja.
Want dan ga je echt, maar dan moet de overheid helemaal ervan afblijven.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk het idee van vrije markt. Dat vraag en aanbod gaan elkaar ontmoeten en creëren balans.
Ja, maar dan mag je het niet, dan mag je geen... Dan mag er niemand tussen zitten die het probeert te controleren.
Het is echt grappig, hè? Maar dat is het probleem met politici. Het enige wat die denken is van, we moeten een bepaalde uitkomst hebben, dus daar gaan we op sturen.
Knopjes draaien,
maar het probleem is, die uitkomst zal... Het enige wat je hoeft te doen is die uitkomst in lijn brengen met de economische weg van de minste weerstand. Ja. En als je dat hebt, dan kun je ervan afblijven. En de energiemarkt schreeuwt daarom.
Ja, maar dat is met de huizenprijs nog niet anders.
Ja,
daar zijn ze aan het...
Exact hetzelfde,
proberen ze alles te doen om hem vrij te krijgen. En dan wordt er...
Het is met alles waar de overheid met zijn fikken aan zit.
Overal waar je in, als je, ik heb al geleerd, als je knijpt in water, dan spuit het alleen maar harder uit je handen. Je moet, er niet, je moet het loslaten. Laat het gaan, en dan komt het vanzelf. En dan gaan mensen wel slim sturen. En...
Ja. Nou, ik hoop dat er een dat Rob Jette kijkt. En zijn extra hersencel heeft aangezet om te begrijpen waarom die alle subsidies moet stoppen per direct in Nederland. Want die onbalans neemt alleen maar toe.
Ja, ja, nou goed, laten we eerst die saldering rustig afbouwen. En je probeert altijd de armen te beschermen. Dus de mensen die eigenlijk nu, dat is dus ook zeg maar wat je nu ziet. Er zijn heel veel mensen die hebben nu zonnepanelen gekregen. Die zitten in sociale huurwoning. Dat zijn van de jaren 70 woningen. Tochtig. Ongeïsoleerd, met de cv-ketel. Er liggen nu 6 panelen op het zuiden op het dak.
Ja.
Ja, die mensen die bibberen weg in de kou.
Ja.
Die krijgen alle Jezus een gasrekening.
Ja.
Maar die moeten straks betalen voor terugleveren.
Ja, precies. Ja, die worden alleen maar nog meer. Maar dat is wel ook zodra de overheid zich bemoeit met chat. Dan
hoe komt dat? Wat ze hebben gezegd? Ja, je moet een bepaald energielabel hebben.
Ja.
En nou ja, als dat met zes panelen, nou, dan zegt alle woningbouw, die zegt, nou, ik heb toch het energielabel C, dat is wat jullie wouden. Dat is met zes panelen haal ik dat. Dan moet er eentje extra bij, leg er eentje extra bij.
Ja, ik hoorde plannen, ik weet niet, of zou ook 2030 moeten zijn of iets dergelijks, dat alleen nog maar huizen verkocht mogen worden met energielabel A.
Ja,
nou, hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, nou ja, ook daar krijg je, nou, ze gaan daar ook gewoon, nu zag je al dat de hypotheken gaan omhoog voor label A, B en C volgens mij. Ja. En dat, dus daar gaat meer geld in om. Nou, dat drukt de prijzen weer verder omhoog. Maar zo zou je dus kunnen zien. Nou ja, dan is het, maakt het wel sens om weer op, wat op je dak te leggen. Als jij weet waar de overheid naartoe stuurt.
Ja.
Het is een beetje, wat zeggen ze, tegenstribbelen. Je moet af en toe gewoon een beetje er tegenin. En je moet wel, als je weet waar het naartoe gaat.
Kun je meezwemmen.
Dan kun je een beetje meezwemmen. En je moet niet meegezogen worden.
Ja.
Alleen, ja, het is vaak heel moeilijk om voor mensen om te beseffen waar het nou naartoe gaat. En het is moeilijk.
Nou ja, ik heb zelf zoiets van, ik zou me voor kunnen zien. Jij zegt zelf 200.000 huishoudens, of eigenlijk, ja, huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak.
Nee, 2 miljoen.
Oh, 2 miljoen, sorry, 2 miljoen. Ja, inderdaad, ja. Dus een derde. Als je zo meteen, als je mensen confronteert met de daadwerkelijke kosten van wat ze aan het doen zijn, dan komen die in opstand, weet je. En die 2 miljoen huishoudens, dat zijn, weet ik veel, 4, 5 miljoen mensen zo meteen, die... die zijn gewoon pist. En die gaan niet meer op GroenLinks en Timmermans en
daarvoor durven ze nu die saldering denk ik ook niet af te schaffen. Want dan schop je gewoon 2 miljoen kiezers tussen de benen.
Ja.
En dan komt dan is het ook nog eens, wie zijn die 2 miljoen mensen? Nou, het zijn voornamelijk mensen die al jarenlang gewoon zonnepanelen hebben. Die hebben er geld voor. Want dat meeste, daar is natuurlijk geen geld in geïnvesteerd. Ja. Nou, zijn dat de jongeren? Nee, want die hebben geen eigen huis.
Precies.
Zijn dat de mensen in de sociale huur wonen? Nee, want
het zijn de boomers. Ja.
Ja, het zijn allemaal de boomers, die hebben het. En dat is voor de rest ook niet erg. Maar dat is ook weer het stemgedrag.
Ja.
Dus ze kunnen het bijna niet afschaffen. Het is zo moeilijk om dat nu af te schaffen. Want dan pak je mensen gewoon het voordeel af.
Ja, maar je ziet wel dat Van der Brom bijvoorbeeld. Die begint gewoon zonnepanelenbezitters extra te
sturen. Die zal moeten. En daar mag je nog wel solderen. Dus daar mag je wel. Want wat zegt Van der Brom? Wat je opwekt en wat je gebruikt. Dat mag je tegen elkaar wegschepen. Maar je krijgt er bovenop. Op basis van de hoeveelheid die je teruglegt, krijg je gewoon een boete.
Ja.
Dan zeggen ze, ja, maar het solderen. Wil de overheid dat we dat houden? Nou goed, laten we dat houden.
Extra.
Ja. Ja. Maar bij Van der Bron, die had zoveel klanten met zonnepanelen. Ja, dat drukte gewoon te hard op de balans.
Ja.
En nu drukken ze mensen weg. Nou, waar komen die mensen terecht? Bij andere energieleveranciers, zitten die erop te wachten dan?
Nee, natuurlijk niet.
Die moeten ook blijven solderen.
Ja, ja.
Dus die zien ook wel dat dit gaat straks. Dit wordt best wel een uitdaging om dit weer recht te lullen.
Als we eventjes 3 jaar in de toekomst kijken, wat denk je dat er gaat gebeuren?
3 jaar in de toekomst. Nou, dan gaan we denk ik betalen voor de piek, die slimme meter die gaat registreren. Die registreert als je hele hoge pieken hebt, bijvoorbeeld. Dan verwacht ik wel dat we dat gaan betalen. Dus dat de hoogste piek, daar word je op afgerekend. Ja. Dat is in België al zo. Dat is capaciteitstarief.
Ja. Okay.
Dus je hebt een bepaalde aansluiting. En alle pieken die erin zitten, dan meten ze die. En de hoogste piek voor een kwartier, daar wordt je rekening op gebaseerd.
Jezus.
Nou, dat is in België al zo. Want het is raar dat jij een bepaalde aansluiting hebt. En dat de leverancier, de netbeheerders, die moeten jouw volledige capaciteit eigenlijk vrijhouden.
Ja, nee, ik snap het. Misschien heb je gelijk. Ja.
Weet je, dus daar meten ze de pieken. Ja. En los ervan of ik het ermee eens ben. Maar dat is wat ik denk. Hè.
Ja.
Ik ben er ook geen fan van. Ja. Maar, want ik heb zelf word ik er ook door getroffen.
Ik snap het.
Maar dus ik denk dat we wel op pieken gaan worden we afgerekend.
Dat zijn de netkosten als het ware. Ja, de kosten voor transport.
Ja,
en
heel
dat
goed. Die gaan enorm omhoog dan.
Ja.
Nou ja, de stroomprijs, de kale prijs, die zal overdag, als de zon schijnt en als het waait, enorm dalen. Dus je zal die verschillen die we zagen tussen hooglaag, die worden steeds extremer. Dat geeft dus gelijk aan. Als jij iets wil, zorg ervoor dat je het kan aansturen. Als je een auto hebt, doe hem overdag laden. Kan je je huis verwarmen, doe het overdag.
Ja.
Want daar gaan we naartoe. We worden langzaam richting de dynamische prijzen gedrukt.
Ja.
Nou ja, opslag komt er dan voor zelf een stukje bij. Dus dat je zegt, ik ga een beetje energie proberen op te slaan. En of je dat nou uit het net consumeert of vanuit je eigen zonnepanelen, dat maakt dus eigenlijk niet meer uit.
Ja.
Want de prijs in het net is laag als de zonnepanelen doen.
Ja.
En ik denk dat we uiteindelijk gaan we die CO2-druk, die wordt steeds hoger.
Maar de zonnepanelenmarkt blijft gewoon dat bittere ellende.
Nou, laat ik het zo zeggen. De kosten worden gewoon naar anderen verspreid. Ja. Het is niet zichtbaar.
Nee, maar ook waarom zou je 12.000 euro uitgeven om zonnepanelen op je dak te leggen als je ook gewoon tegen negatieve prijzen kunt afnemen van het...
Uit het net. Ja. Maar door de saldering...
Maar die is over 3 jaar bestaat hij nog wel.
Ja, want ik denk 2025 zouden we gaan afbouwen. Nou ja, nu zijn ze alweer van, dat redden we misschien niet.
Ja.
En dan wordt de afbouwstap naar 2030, want die is hard, zeggen ze.
Ja.
Dat is de vraag of we dat dan nog volhouden. Maar links of rechts, iemand moet die kosten dragen.
Ja, het is goed. Maar je zegt van, oké, die salderingsregeling blijft. Maar je gaat zometeen ook boetes krijgen als je zonnepanelen...
Ja, want dan doen ze het, dan zeggen ze, je mag salderen. Alleen je krijgt net als een Van der Bron. Je gaat gewoon links of rechts, er moet ergens die rekening worden gelegd. Of de prijs van mensen die geen zonnepanelen hebben, die blijft nog meer stijgen.
Ah, dat is heel, dat vind ik heel
onredelijk. Dat is heel, ja, maar dat is wel zuur. Maar dat is zeg maar, ja, we verdelen het over de markt.
Ja.
De energieleverancier, ja, als jij een bedrijf hebt en je, de ene klant verdien je wat minder en dat kost misschien geld en bij de andere moet je de prijs weer wat verhogen om op het gemiddelde weer.
Ja.
Dat is eigenlijk niet anders als je een bedrijf hebt.
Het is echt bizar inderdaad. Goed, Dennis, dank je wel voor je verhaal. Ik vind het moeilijk om er een eenduidige conclusie uit te trekken. Ik vind het grappig omdat ik zelf ook heel erg overtuigd ben van het feit dat ik geen zonnepanelen nodig heb. Gewoon omdat als het stroom opwekt, de prijzen negatief zijn.
Laag.
Het is moeilijk, of laag. Ja. Het is heel moeilijk om daarbij te komen bij die prijzen. Dat, daar zie ik een uitdaging. Dus de subsidieregelingen en de salderingsregeling, allemaal dat soort subsidies zorgen ervoor dat het moeilijk is om direct daarop in te tappen. Ja. Ja. Dat is lastig. Maar toch, ik denk dat steeds meer mensen dat gaan zien. En die gaan nadenken over verschillende oplossingen. Ja. Dat, heb je nog tips voor mensen?
Ja, laat je niet zeg maar verleiden tot de laatste prijs, laagste prijs. Ga wat meer nadenken van, goh, kijk gewoon iedere dag is de dynamische uurtarieven. En ga eens kijken dat je een beetje snapt hoe die wat jij altijd zegt over Bitcoin. Ja. Je moet er gewoon eens gaan kijken van, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja.
Ga het eens bijhouden dat je een beetje ziet van, wat gebeurt er?
Ja.
Zorg ervoor dat als jij iets hebt wat stuurbaar is, dat je in ieder geval dat je het kan aansturen. Dus niet alleen maar voor domme apparaten gaan. Ga voor wat slimmere apparaten.
Ja.
En zorg ervoor dat je uiteindelijk dat je gewoon flexibel blijft.
Maar moet ik dan mijn slimme meter?
Het is meer in huis, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk die slimme meter. Ja, de mensen die nog een terugdraaiende meter hebben, dan verhogen ze die kosten zo hoog. Of dan zeggen ze, nou ja, geef je iedere dag maar je standen door. En daarna moet je het per uur doorgeven. Ja, totdat je erop. Dat uiteindelijk, ja, die laatste paar procent zullen ze zich niet zo druk om maken. Maar, en die kan je er ook makkelijk uitkrijgen.
Ja.
Als de kosten gewoon te hoog worden.
Ja, dan ga je dat doen.
Nee.
Oké, Dennis, dankjewel voor je komst.
Ja.
Dit was Vivo Valentine Sunday Special over de energietransitie. Tot de volgende.
Dankjewel.